Wij lezen Lucas 7, vanaf vers 36 tot het einde, vers 50. En een der fariseeën bad hem dat hij met hem aat. En ingegaan zijnde in des fariseeërs huis, zat hij aan. En zie, dat betekent, dat is een zeldzaamheid wat nu volgt, een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande dat hij in des fariseeërs huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf. En staande achter aan zijn voeten, wedende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en kuste zijn voeten, en zalfde ze met de zalf. En de fariseer die hem genood had, zulks ziende, sprak bij zichzelf zeggende, deze, indien hij een profeet was, zou wel weten wat en hoedanige vrouw deze is die hem aanraakt, want zij is een zondares. En Jezus antwoordende zeide tot hem, Simon, ik heb u wat te zeggen. En hij sprak, meester, zeg het. Jezus zeide, een zeker schuldheer had twee schuldenaars. De een was schuldig 500 penningen en de ander 50. En als zij niet hadden om te betalen, schold hij het hun beide kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? Simon antwoordende zeide, ik acht dat hij het is, die hij het meeste kwijtgescholden heeft. En hij zeide tot hem, gij hebt recht geoordeeld. En hij zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon, ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water heb gij niet tot mijn voeten gegeven. Maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven. Maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie heb gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren, want zij heeft veel lief gehad. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zeide tot haar, uw zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten begonnen te zeggen bij zichzelf, wie is deze die ook de zonden vergeeft? Maar hij zeide tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Wij volgen dus het kort begrip en aan de orde is vraag en antwoord 61. Vraag en antwoord 61. Daar wordt ons gevraagd, hoe moet gij uzelf beproeven eer gij tot het avondmaal des Heren gaat? En het antwoord luidt, eerst moet ik onderzoeken of ik mijzelf vanwege mijn zonden mishaag en mij daarom voor God verootmoedig. Ten tweede of ik geloof en vertrouw dat mij al mijn zonden om Christus wil vergeven zijn. Ten derde of ik ook een ernstig voornemen heb om voortaan in alle goede werken te wandelen. Tot zover. Een viertal aandachtspunten. Ten eerste, beproef uzelf. Ten tweede, of er een droefheid naar God is. Ten derde, of er een vluchten tot Christus is. En ten vierde, of er een dorst is naar een heilige wandel. Dus beproef uzelf of er een droefheid naar God is. Of er een vluchten tot Christus is. Of er een dorst is naar een heilige wandel. Het kort begrip heeft ons de betekenis van het heilig avondmaal uitgelegd in de voorafgaande vragen en antwoorden. Nu gaat het over de deelnemers. De deelnemers, dat behoren de gelovigen te zijn. Het gaat in vraag en antwoord 61 niet over wie wel of niet toegelaten mogen worden tot het heilige avondmaal. Daar gaan de vragen 62 en 63 over. Want de toelating tot de heilige dis, wat een zaak is voor de kerkenraad, gaat over openbare leer en leven. Maar daar gaat het nu niet over. Nu gaat het over de vraag: kan ik aan het heilige avondmaal deelnemen? En die vraag, die stel ik mij voor Gods aangezicht. Dus het gaat hier niet over openbare leer, leven, zonden. Maar het gaat erover dat hier iemand in de binnenkamer is en in zijn geweten voor God verschijnt. Voor God verschijnt. We hebben net gezongen: niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Dus wij komen tot God, die alles weet en die alles ziet. Het gaat dus over de zelfbeproeving, over de vraag hoe dat nu gestalte krijgt. Waarover moet ik mijzelf beproeven? In de eerste plaats, dat zegt het woordje zelfbeproeving al, is dat een persoonlijke zaak tussen God en je ziel. Alle Simons zijn druk met een ander. Dus het feit dat u druk bent met een ander, dat zegt in ieder geval dat u de gestalte heeft van een Simon de Farizeeër. Waarom is Simon nu bezig met die zondares? En waarom veracht hij de Heer Jezus en wil de Heer Jezus niet erkennen als de beloofde Messias, Zoon van God? Dat komt. komt. Omdat Simon meent dat hij zonder zonde is. Maar de vraag over de zelfbeproeving gaat erover, heb ik het bruiloftskleed aan? Daar gaat het over. Heb ik het bruiloftskleed aan? Wat baat het u dat u een oordeel velt over een ander? En als u gaat sterven en voor God verschijnt, meent u dat de Heer Jezus straks zegt, komt in gij gezegende? Want u wist precies aan te wijzen wie wel en niet aan de dis mocht. Meent u dat? Daarom beproef uzelf. Het tweede wat ik wil zeggen is dit. Een waar geloof is altijd een beproefd geloof. God beproeft, keurt altijd zijn eigen werk. En dat woordje beproeven is ontleend aan het beeld van een edelsmid die het ruwe goud door het vuur doet gaan, net zo lang totdat al het vuil verdwenen is en de edelsmid zijn eigen beeld in het zuivere goud ziet. Dus God beproeft altijd zijn eigen werk, net zo lang totdat het zuivere goud overblijft. En al het vuil is verdwenen. En dat is zo lang totdat Gods kind gaat sterven. Zo lang. Dus onthoud het, kind van God. God beproeft u tot aan de laatste stervensnik, om al het vuil van de zonde uit te wissen. En dat zijn eigen werk overblijft. Treur daarom niet als u gekastijd wordt. En treur niet als de ene beproeving op de andere u overkomt. Treur niet als uw vader u weer door het vuur van de beproeving doet heen gaan. Want hij is ook zijn eigen beeld. Niet meer en niet minder. En als God zijn eigen werk, het geloof, beproeft, dan moet u dat zelf ook doen. Want het geloof gaat er niet in de eerste plaats over dat u niet naar de hel hoeft en dat u niet gestraft wordt, maar dat u leert zijn wil te doen. Want dat is zijn beeld. Waarom hij u geschapen heeft, daar gaat het om. Dat u alleen maar leert zijn wil te doen. En u weet het wel, naarmate de Heere u dat meer gaat leren, ervaart u ook meer verzet in die oude mens. Dus als God u meer en meer aan zijn beeld gelijkvormig maakt, bent u geroepen om ook meer en meer uzelf te beproeven. En dat is hetzelfde woordje als wanneer God zijn eigen werk beproeft. Dat betekent dat het door het vuur heen gaat om gelouterd te worden. Het derde wat ik zeggen wil is dit. De zelfbeproeving gaat niet over de vraag of ik een kind van God ben. Want het avondmaal is alleen voor zijn gelovigen verordineerd. Als u geen kind van God bent, dan heeft u daar niets te zoeken. Het is altijd een zeer hardnekkige gedachte dat mensen het avondmaal als een genademiddel zien en denken dat ze daar bekeerd kunnen worden. U moet bekeerd zijn. U moet wederom geboren zijn. Anders mag u niet aan zijn tafel komen. Heeft u daar ook niets te zoeken? En zult u daar ook niets vinden? Onbekeerde mensen gaan altijd leeg terug. De huichelaar kan wel mooie woorden gebruiken. En hij kan wel vroom zich voordoen. Hij kan wel rechtzinnige taal uitslaan. Kan ook wel zeer geëmotioneerd zijn. Maar hij heeft niets. Helemaal niets. Want het avondmaal is alleen voor zijn gelovigen verordineerd. Het gaat dus niet over de vraag, ben ik wel een kind van God? Ik zeg niet dat dat een onbelangrijke vraag is, integendeel. Daarom stel ik u ook vanmorgen die vraag, bent u wederom geboren? Ik stel u de vraag, zijn uw zonden u vergeven? Ik stel u de vraag, als u sterft vandaag, staat u dan rechtvaardig voor God? Die vragen moet u zichzelf stellen. Daar moet u niet bij weglopen. En als u ze ontkennend beantwoordt, dan dring ik er bij u op aan om de toevlucht te nemen tot Christus. Want de tijd dringt. Het kan geen uitstel leiden. U heeft Christus kennis nodig. Dus de vraag is zeer belangrijk, maar het is niet de vraag die aan de orde gesteld wordt bij het onderwerp dat vandaag aan de orde is. Waarom moeten wij onszelf die vraag altijd stellen? Wel, ik denk aan het noodzaak van het onderzoek, omdat schijn en zijn zo heel dicht bij elkaar liggen. Heel dicht. Ik denk aan koning Saul, die was onder de profeten. De geest was op hem. De man veranderde en hij kreeg geweldige diepe inzichten om het volk van God leiding te geven. Hij profeteerde. Hij kon vertellen van wonderen. Had het koningschap niet gezocht, maar gekregen. En dan kon hij goed vertellen hoe hij tot het ambt was geroepen. Het zou wel eens kunnen zijn dat er mensen zijn die minder hebben te vertellen dan Saul. En die zich verbeelden een kind van God te zijn. Ik denk aan Biljam. Een man die verrukt was omdat hij zulke heerlijke dingen had gezien. Aangaande de komende verlosser van het volk van Israël. Zijn gezicht blonk, zou je kunnen zeggen. Zijn hart sprong van vreugde op. Als de broeders zulke mensen op huiselijk zouden tegenkomen, ze zouden ongetwijfeld denken, ik ook, dat is een kind van God. Die zo ontroerd over de Heer Jezus kan spreken. En toch hoorde Biljam niet bij de verlosten. Ik denk aan Judas. Een man die wonderen heeft gedaan. Christus heeft hem voor een tijd gebruikt in zijn koninkrijk. En toch was hij geen kind van God. Dus laten wij allemaal onszelf afvragen. Heeft God mij bekeerd? Of heb ik het gedaan? Maar daar gaat het vanmorgen niet over. De vraag is niet of ik een gelovige ben, maar de vraag is of ik aan het geloven ben. Dat is 2 Korinthe 13 vers 5. Beproef uzelf, en dan staat er eigenlijk in het Grieks, of u aan het geloven bent. Dus of het er een levend geloof is, daar gaat de vraag over. Hoewel het avondmaal alleen verordineerd is voor de gelovigen, is het zelfs niet ingezet voor alle gelovigen. Maar er kunnen ook kinderen van God zijn die van hun plek zijn. Die in het donker leven. Omdat de zonden aan de hand gehouden wordt. Zij mogen niet aan de tafel verschijnen. Niemand mag zomaar aangaan. Daarom zegt het formulier heel treffend dat wij dit doen tot onze troost. Tot onze troost. Dus kinderen van God, tot hun troost des Heren avondmaal houden, en daarom moeten zij zichzelf beproeven. 1 Korinthe 11 die spreekt de kinderen van God aan dat zij niet onwaardig eten en drinken. Omdat het lichaam van de Heer Jezus onderscheiden moet worden. Daar gaat het over. In de zelfbeproeving. Of de levende Christus levend is in ons hart. Dus het is niet zo als je kunt zeggen, en dat is misschien wel waar, hè, dat 10 of 3 jaar geleden de Heere je heeft bekeerd en dat je daarom altijd maar zomaar aan kunt gaan als vanzelf. Elke keer moet daar weer die zelfbeproeving zijn. Is daar een levend geloof? Is Christus levend in ons hart? Zit ik onder de schaduw van die appelboom? Beproef uzelf. Wij gaan naar onze tweede gedachte. Of er droefheid naar God is. Hoe moet gij uzelf beproeven eer gij tot het avondmaal des Heren gaat? Eerst moet ik onderzoeken of ik mijzelf vanwege mijn zonden mishaag en mij daarom voor God verootmoedig. Laat ik mij haasten om te zeggen dat die drie stukken van de zelfbeproeving nooit los verkrijgbaar zijn. Nooit los verkrijgbaar zijn. Dus het is niet zo dat u zich vandaag kunt mishagen over uw zonden en een andere keer misschien de belofte gelooft dat u al uw zonden vergeven zijn. En een andere keer weer een ernstig voornemen heeft om in alle goede werken te wandelen. Dat kan niet. Dat kan niet. Al deze drie stukken horen bij elkaar. Net als trouwens zondag 2, de ellende, de verlossing en de dankbaarheid. Of zondag 1, vraag en antwoord 2. Die horen bij elkaar. Dus die kunt u nooit los verkrijgbaar beleven. Dat is onmogelijk. Want u zou in het stuk van de ellende ten eenenmale wegzinken in de eeuwige nacht als er geen verlossing was. En die volslagen onzin dat het begint met de Heer Jezus zonder enige kennis van zonde, zou u misleiden met een Jezus van 5 letters. Met een ingebeelde Jezus. En u zou ook wegzinken in die eeuwige nacht. Als u dus kennis van zonde zou hebben zonder de kennis van de Heere Jezus, dan zou het u gaan als een Kaïn. En u zou zeggen, mijn misdaad is groter dan dat ze vergeven kan worden. U zou eindigen in de wanhoop, net als een Saul en als een Judas. Of u zou zich als een gewassen zeug wentelen in het slijk van de zonde en u zou afscheid nemen zoals er staat dat velen hem verlieten en dat u terugkeert naar uw oude leven. Het zou u vergaan net als die man die van 1 duivel verlost was, maar omdat u zich niet wendde tot de Heere Jezus en de ramen en de deuren van uw huis bleven open, dan kwamen er 7 duivelen terug. En het laatste zal erger zijn dan het eerste. Daarom moet u goed letten op ons antwoord. Of ik mijzelf vanwege mijn zonden mishaag en mij daarom voor God verootmoedig. Want dit is wat ontbreekt bij de hypocriet, bij de schijnheilige, bij degene die wat indrukken heeft. Een oppervlakkige kennis van zonde, die zich wel kan uiten in een geweldig emotioneel gebeuren, vol van angst voor de hel en voor de dood. Maar waar elke traan ontbreekt. Dat is het. Elke traan ontbreekt. Want u leert over uw zonden wenen aan de voeten van het kruis. En dat is levenslang. Sinds u op de gekruisigde heeft gezien. Aan de tafel komen zondaren. Maar wel zondaren zoals die zondares waar we zojuist over gelezen hebben. En toen zei de Heilige Geest, en zie een zondares in de stad. Naar het huis van Simon de Farizee is dat boordevol met mensen die dachten dat ze rechtvaardig voor God waren. En blijkbaar woonde deze zondares in een dorp van mensen die hun zaddoeken hebben opgeborgen. De Heilige Geest verwonderde zich en hij zei, zie, een zondares. En de Heilige Geest zegt vanmorgen tegen u en mij, ziet gij deze vrouw? Heeft u haar wel eens gezien? Waarom weent u, vrouw? Waarom weent u? Wel, zegt de Heer Jezus, omdat zij veel lief had. En waarom had ze veel lief? Omdat haar veel vergeven was. Dat was het. Dus toen deze vrouw hoorde dat de Heer Jezus in haar dorp was, en dat hij zat in het huis van Simon de Fariseer, toen wist zij wel dat de Heer Jezus daar niet geëerd zou worden. Toen is zij gegaan met een fles met onvervalste nardus. En toen zij de Heer Jezus zag, kon zij haar tranen niet bedwingen. Daar heeft zij opnieuw gevoeld. Omdat Hij zijn leven geeft, zijn al mijn zonden vergeven geworden. Zij heeft vanwege haar vuile zondaarsleven de onvoorstelbaar grote liefde van de Heer Jezus voor haar zondares gezien. Sommigen menen dat zij een hoer was. Dat kan. De Heilige Geest noemt haar een zondares. Zij had een vreselijk slecht leven achter de rug. En dat wist iedereen. Maar ze wist het zelf ook. En zij wist dat de Heer Jezus naar haar had omgezien. En dat al haar zonden vergeven waren. Daarom huilde ze. Daarom huilde ze. Een droefheid over haar zonden en een hartelijke vreugde. Dus zij had dubbele tranen. Ze schaamde zich over het verleden wat ze had geleefd. En zij verheugde zich in het heden dat God in Christus naar haar had omgezien. Er was zoveel liefde in haar hart dat ze vanaf de dag waarop ze op Christus heeft mogen zien, maar één verlangen had: om alles terug te betalen. En er was die dure zalf maar een geringe blijk van. Want deze vrouw heeft verstaan dat ze uiteindelijk niets terug kon geven. Alles, maar dan ook alles, was genade. Wat is een droefheid naar God over de zon? Wel, Paulus spreekt in 2 Korinther 7 ook over een droefheid naar de wereld. En een droefheid naar de wereld wordt gekenmerkt door zelfhandhaving en zelfmedelijden. In de droefheid naar de wereld zeg ik: wat heb ik het slecht? In de droefheid naar God zeg ik: wat ben ik slecht? Hoort u het verschil? In de droefheid naar de wereld zeg ik: wat heb ik het slecht? In de droefheid naar God zeg ik: wat ben ik slecht? Ik zal u een paar voorbeelden geven van mensen die een droefheid naar de wereld hebben en hoe hun tranen worden gedroogd. Ik denk aan Agab. Agab die eigenlijk alles had wat zijn hartje begeerde, toch niet. Want als je de Heer Jezus niet kent, hè, is er altijd wel iets wat je toch nog weer wilt hebben. En Achab heeft zijn oog laten vallen op de wijngaard van Naboth. En Naboth heeft gezegd, dat kan niet, dat doe ik niet. Want dat is een erfenis van mijn vader. En die mogen we niet weggeven, die mogen we niet verkopen. En toen werd Achab verdrietig als een klein kind. U kent de geschiedenis. Hij kon de wijngaard in bezit nemen. En hij droogde zijn tranen en hij stond op. Ach, wat was die blij. Ziet u Achab liggen? Zijn vrouw Izebel die komt, wat is het toch man? Ben je ernstig ziek of zo? Nee, zegt hij. Achab wil zijn wijngaard niet verkopen. Wat heb ik het slecht. Ik denk aan Rachel. Zij ziet hoe de kinderen geboren worden bij Lea. En de vlam van jaloezie ontsteekt in haar hart. Wat heeft ze het slecht met haar kinderloosheid. En in de verbittering zegt ze tegen haar man, geef mij kinderen of ik sterf. En toen raakte ze zwaar. Wat was Rachel gelukkig, toch? Nee, hè. Was dat de Heer Jezus niet? Toen Jozef geboren werd, u weet wat zijn naam betekende. Geef mij er nog één, als ik het wat vrij vertaal. God voege mij een andere zaad daartoe. Geef mij er nog één. Ik wil meer kinderen. Zij kende niet wie Jezus heeft. Die heeft genoeg. Wat had ze het slecht. Moet u Esau zien, die ruwe bonk. Als een klein kind huilt hij daar aan het bed van zijn vader Isaac. Geef me een zegen. Heeft u niet meer dan dit? Wat had hij het slecht. En toen hij alles in bezit had genomen, kon Esau het prima stellen buiten de Heer Jezus om de droefheid naar de wereld. Maar de droefheid naar God is een heimwee naar God. Zoals in Psalm 42 gelijk een het schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel naar u, o God. Dus toen deze vrouw hoorde dat de Heer Jezus er was, dan nam zij die fles met onvervalste nardus. Die had ze klaarstaan voor hem. En nagen. Waar haar gedachten mee bezig waren. Die had ze klaarstaan voor hem. En die haalde ze uit de kast van de plank. En ze ging naar het huis van Simon de Farizee. Als zij kon zonder God in Christus niet leven. Zij huilde, omdat ze zoveel zonde tegen een goeddoend God had bedreven. Hoort u het verschil? In de droefheid naar de wereld, dan ben ik opstandig en dan zeg ik, waarom ik, Heere? Wat heb ik het slecht? Maar in de droefheid naar God, zeg ik, Heere, waarom heeft u naar mij omgezien? Ik krijg het niet klein. Dat is het eerste. Beproef u zelf. Of er een droefheid naar God is. In de tweede plaats, of er een vluchten naar Christus is. Of ik geloof en vertrouw dat mij al mijn zonden om Christus wil vergeven zijn. Dat zijn dus geen mensen die zeggen, natuurlijk zijn mijn zonden vergeven. Want dan hoef je jezelf niet te beproeven en te onderzoeken. Maar dat tweede stuk is wel een zeer grote zaak. De vergeving van zonden. om Christus wil geloven en vertrouwen. En de catechismus zegt dan al bij dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. U mag die vraag naar de vergeving van zonden ook anders stellen. Wie is de Heere Jezus voor u? Want sommige mensen vinden de vergeving van zonden zo groot en al oprecht, dat ze het haast niet durven geloven. En dat is te begrijpen, toch? Al helemaal de overblijvende zwakheid, toch? Want als u eens kijkt van het laatste avondmaal tot hier, dan is het haast niet te geloven dat al uw zonden en ook de overblijvende zwakheid vergeven is om Christus wil. Dus ik acht het toch wel oprecht dat voor sommige mensen de vergeving van zonden te groot is om te geloven. Wel, stel dan diezelfde vraag op een andere manier. Wie is de Heere Jezus voor u? Zodra u hoort dat Hij in de stad is, neemt u die albastenfles met onvervalste nardes en u gaat naar Hem toe. U gaat naar Hem toe. Want dat is de natuur van het geloof. Wij lezen nog een keer, of ik geloof en vertrouw. Wat is dan geloven? Ik vraag aan de belijdeniskatechizanten. Wat is de natuur van het geloof? Ik bevind mij in gevaar. De zonden die mij omringt, de toorn van God over die zonde, daar kan ik niet leven. Ik sta buiten en een geweldige bui breekt los met keiharde regen en hagelstenen en het dondert en het bliksemt om me heen. Daar wordt mij voorgesteld in de belofte van het evangelie. Er is redding, een schuilplaats, een rots, behoud in de Heere Jezus Christus, de zaligmaker van zondaren, die gekomen is om het verlorene te zoeken, het verdorvene te vernieuwen. In Hem is alle heil, in alle zaligheid. In Hem is de hitte van Gods gramschap geblust. Onder de schaduw van zijn vleugelen bent u veilig, voor eeuwig veilig. Dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Doet het geloof? Het geloof neemt de toevlucht en het haast zich naar de voorgestelde hoop in Christus Jezus alleen. Dat doet het geloof. En daarom zegt het avondmaalsformulier zo schoon, of u ook de gewisse belofte van God gelooft. Er wordt niet gevraagd aan u eerst of uw zonden vergeven zijn, of u een kind van God bent, of u rechtvaardig voor God gerekend bent, of u het een en ander kunt vertellen in uw leven. Dat wordt niet gevraagd hier. En dat wordt niet bedoeld hier. Daar heeft u ook geen tijd voor op dat moment. Want de donder en de bliksem wordt als het ware over u uitgestort en de regen en de hagel stort op u neer. Maar u hoort de lieflijke prediking van de belofte van het evangelie, dat een ieder die de gekruisigde Christus met een waar geloof omhelst, die heeft vergeving van zonden. En het geloof vlucht naar die voorgestelde hoop in Jezus Christus alleen. Het gaat niet om de sterkte van uw geloof, maar het gaat om de kracht die er is in de belofte van het evangelie. Daar gaat het om. Dat is een ware geloof. Of ik geloof en vertrouw. dat mij al mijn zonden om Christus wil vergeven zijn. Dus wat zegt hier het kort begrip? En wat bedoelt het formulier? En wat bedoelt de schrift? Dit. Het geloof zoekt de zaligheid en de reinigmaking buiten zichzelf in de Heer Jezus Christus. Dat is wat het geloof doet. Het geloof gaat altijd buiten zichzelf naar Christus toe. Want in mijzelf is geen enkele troost en zaligheid te vinden. Wij gaan naar onze laatste gedachte. Of er een dorst is naar een heilige wandel. Ten derde, of ik ook een ernstig voornemen heb om voortaan in alle goede werken te wandelen. Eerst dat woordje wandelen. Dat geeft rust en ontspanning aan. Want als je wandelt, dan is alle kramp ten enenmale eruit. Je wandelt rustig en je geniet als het ware van het weer en van de natuur om je heen enzovoort. Je wandelt samen met iemand en het gezelschap is je zeer aangenaam. Het is een zielenvriend. En aan die zielenvriend vertel je de diepste roerselen van je hart. En ook hij laat jou in zijn hart zien. Wat een aangename wandeling. Alle kramp is verdwenen. Het woordje moeten hoor je niet onderweg. Want in het Koninkrijk der Hemelen moet niets. Moet helemaal niets. Het geloof is door de liefde werkende. Toen deze zondares hoorde dat Jezus in de stad was, toen dacht ze niet, ja, soms zijn er wel zulke wangestalten, denk maar aan de bruid in Hooglied 5, maar toen dacht ze niet van, ach, dan moet ik van het bed af en dan moet ik dit en dan moet ik dat. Nee, ze ging. Dat doet het geloof. Het levend geloof. Want daar gaat het over, daar gaat het over. Dus in het geloof, in die wandel, in dat levende geloof, moet er niets, omdat het geloof door de liefde werkt. En bloeide op in haar leven, al haar zonden vergeven, omdat hij zich voor mij in de dood heeft overgegeven. Zo wandelde Henoch en Noach met God. Het formulier van het heilige avondmaal spreekt dan ook over een gewetenszaak. En daar zijn we ook mee begonnen. Gewetenszaak. Of ik ook een ernstig voornemen heb om voortaan in alle goede werken te wandelen. Nou, wat doet het geweten? Dat is een zaak tussen God en je ziel. In het verborgen, in de binnenkamer. Je vertelt alles wat in je hart ligt aan hem. En hij laat in zijn hart zien. En zien wat er in zijn hart leeft. Paulus schrijft in Efeze 2 vers 10. Geschapen in Christus Jezus tot goede werken welke God voorbereid heeft. Opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Zoals de keukenhof open is. En een prachtig aangelegd park met hier en daar een fontein. Schitterende aangelegde perken vol met bloembollen. En alle kleuren en geuren zijn vertegenwoordigd. Zo wandelen in de goede werken. En wat zegt dat kort begrip? Een ernstig voornemen. In de Christenreis komt mooi prater voor. En die woonde in de Babbelsteeg. En dan zegt Bunyan zo treffend, in de verte zag hij er beter uit dan van dichtbij. Dus mooi prater, in de Babbelsteeg, prachtige woorden, met ontroering op zijn gezicht. En als je hem zo in de verte aanschouwt, dan denk je, ach, wat een nauwgezette man. Maar toen hij dichterbij kwam, toen zag hij er niet zo mooi uit, zegt Bunyan. Een ernstig voornemen om voortaan in alle goede werken te wandelen. De schrift zegt dat de boom aan de vrucht gekend wordt. En de catechismus haalt daar ook nog een stukje zekerheid uit. Toch blijft het moeilijk. Lastig. Ik denk aan Calvijn. In een van de eerste instituties had hij het in het hoofdstuk over de heiliging over twee atleten. In zijn laatste institutie laat hij woorden vallen als, als het gaat over de vooruitgang, hinkend, kruipend, waggelend. En dan proeft u wel hoe Calvijn langzaam maar zeker, want de institutie was zijn levenswerk, erachter kwam dat de vooruitgang in de levensheiliging nog niet zo eenvoudig was. En steeds meer zal de reformator het woord van Paulus in Romeinen 7 hebben verstaan. Ik, ellendig mens. Zeker, het kort begrip gaat straks over het leven van de dankbaarheid spreken. Gaat het hebben over de vruchten en over de goede werken. Maar toch. Petrus die zo gewaarschuwd wordt dat hij zijn meester zal verloochenen. Mocht Petrus niet aan het avondmaal? Heeft de Heer Jezus gezegd, ik houd het met 10 in plaats van 11 van Petrus, jij straks? En trouwens, ze zouden hem allemaal eigenlijk verloochenen, ze hebben hem allemaal verlaten. Heeft de Heer Jezus toen gezegd, voor jullie is het niet? Begrijpt u wat hier staat, een ernstig voornemen? Nee. Er zal nooit enige ruimte zijn om ook maar aan één zondige gedachte of één zondige daad ruimte te geven. Absoluut niet. Er is een diep verlangen om heilig voor God te leven. Maar in de praktijk is het waggelend, hinkend, kruipend. En daarom als er staat een ernstig voornemen, dan ziet u dat het alles te maken heeft weer met dat eerste. Als je juist in het leven van de heiliging erachter komt hoe onvolkomen dat is. Met een diepe smart in je hart. En dan houdt het ook helemaal verband met het tweede. Om weer de toevlucht te nemen tot Christus. En aan zijn hand te wandelen in de goede werken die zijn voorbereid. We gaan naar huis. De Heilige Geest heeft ons gewezen op een vrouw in de stad en geeft ons de vraag vanmorgen, ziet u deze vrouw? Amen.